Het is ook toevallig, hè? Het is ook heel vreemd dat ze bij ons gezeten heb en na dan legt ze het ook bij mij op de stoep. Hè?
Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Aflevering 9. Geen woorden, maar data.
Eerder kreeg Bureau Dupin van de politie de telecomgegevens die tijdens het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt werden vastgelegd. Uit deze dataset is door de community een aantal scenario's gecreëerd. De resultaten en inzichten die dat heeft opgeleverd worden gedeeld in Dupin-colleges, die via de website toegankelijk zijn.
Welkom allemaal bij dit Dupin-college, de plek waar we kennis ophalen en delen met de community om het algemene kennisniveau op te krikken. Vandaag is Jill onze gastdocent. Jill, aan jou het woord.
Goedenavond allemaal.
Jill is een van de personen die onderzoek verricht heeft aan de dataset. In die data zitten twee soorten gegevens, mastdata en historische data. Jill legt uit wat het verschil is.
Als je het hebt over mastgegevens, dan heeft de politie een aantal masten in OS geselecteerd. En voornamelijk rondom het plaatsdelict, de vindplek van Marja. En de politie heeft daarvan de telecomdata in de periode van 1 januari tussen 6:30 ochtends en 10:30 ochtends verzameld. Dus dan gaat het om dataverkeer, gesprekken, sms'jes. Al die aanstralingen van die specifieke masten, die zitten daarin.
Mastgegevens zijn dus telecomgegevens van alle telefoons die op een bepaald moment in de buurt van een plaatsdelict waren. Daarnaast is de politie natuurlijk geïnteresseerd in het historisch belgedrag van bepaalde mensen.
Historische gegevens, dat zijn gegevens die van telefoonnummers zijn verzameld. Die horen bij POI's. POI's, dat staat voor Person of Interest. Mensen die voor de politie interessant genoeg zijn om daar telecomdata van verzamelen. Dus dan gaat het om data vanaf 1 juli 2012... Dus in principe heb je dan voor Marja's dood heb je hun telecomdata. Omdat je dus van die POI's de historische data hebt, zie je niet alleen wat telefonische activiteiten zijn geweest, maar dus ook de locaties waar die is geweest. Dus zie je een soort van broodkruimels die hij heeft achtergelaten van waar die persoon eigenlijk allemaal is geweest.
En de combinatie van die broodkruimels leidde naar een aantal opvallende patronen. Michiel is een van de mensen die hier onderzoek naar heeft gedaan.
We hebben natuurlijk gekeken naar de dataset. Daar is die nummer 560 uitgerold. Dat is een persoon die door de politie bestempeld is als person of interest. Een van de vele, een van de 48 stuks. En ik ben gaan spitten in zijn belgedrag. En gekeken van wat is normaal en wat is nou abnormaal. En waarom is 560 zo'n interessant persoon? Is omdat hij sowieso wakker was. Op dat moment. Hij had zijn telefoon aanstaan en hij gebruikte die ook. En dat, dan straalt hij een mast aan die nou ja, relatief dicht bij het plaatsdelict is. Bij de Bergseweg 237. En als je dan in de dataset verder kijkt, dan zie je dat hij rond 1:08 een mast aanstraalt in het centrum van Bergen. Ja, dat maakt het de gedachte dat deze persoon van A naar B is gegaan in een tijdsgebied dat Marja in tegengestelde richting gelopen is. Dus je zou elkaar maximaal toch tegengekomen moeten zijn. En op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat hij in de ochtend, een paar uur na de moord, maar liefst 7 keer gebeld wordt door 3 verschillende personen. En al die personen, die 3 personen, die hebben allemaal 2 voicemails achtergelaten. Snel achter elkaar. Dus moet je je voorstellen, je belt iemand op, zonder dat hij opneemt, spreek je meteen in van joh, bel terug. Dat is wat je normaal gesproken doet. Maar als je dat 2 keer achter elkaar doet, ja, dan is het toch een vorm van urgentie of iets anders aan de hand. En als je dat nog eens een keer factor 3 doet, dat 3 verschillende mensen jou proberen te bereiken in een tijdsbestek van 1 uur, ja, wat is er aan de hand?
Dit lijkt een interessant spoor, maar er kan hier natuurlijk nog een hoop aan de hand zijn dat niet hoeft te wijzen op iets verdachts. Toch is er meer aan de hand. Daarover later meer. In de vorige aflevering hoorden we het vreemde verhaal dat de bewoners van het huis aan de Berchemse weg, waar Marja dood op de oprit gevonden wordt, haar in de laatste avond van haar leven nog gezien zouden hebben in café Het Libre. Deze mensen hebben hun verhaal niet eerder naar buiten gebracht. Misschien willen ze wel praten met Bureau Dupin. Jacqueline gaat op zoek.
Hallo.
Ja?
Ja, ik heb een vraagje. Wij zijn van Bureau Dupin. Dat er zijn een heleboel burgers,
ja?
Die nog steeds bezig zijn met die cold case. Van Maya Nijholt.
Oh, pops.
Ja.
Die lag hier.
Ja, die lag hier, ja.
Ja. Ik weet er helemaal niks van. Ik ken ze ook helemaal niet. Ik heb ze ook helemaal niet gezien. Dus ik kan er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Ook niet wat hier gebeurd is, want ik ben gelijk naar binnen toe gegaan. En ik heb gezegd, het is geen familie dit. En het is geen kennis.
Ja.
En het is geen buurman. Ik wil niks meer aan de deur hebben. Ik ken ze niet. En ik weet niet wie het is. En
ja, nou ben ik er.
En nou zit jij hier.
Nee, maar die man met
ik heb zo rottijd gehad toen.
Ja?
Ja. Constant het huis in de krant. En constant, nou, je werd er niet goed van. We zaten hier met een autobedrijf aan huis.
Ook nog,
dus
ja.
Alle mensen die kwamen hier en die schrokken terug. We hebben een vreselijke tijd gehad toen. Ja. Kon ik dus weten hoor.
Maar, want u hebt haar ook zien liggen hier?
Nee. Nee, mijn auto stond zo. Ik heb ze nachts zelfs naar huis gereden.
Ja.
Een uur of half drie uur denk ik. Alles was hier verlicht, want ze waren deze weg aan het aanleggen.
Ja,
dus
oh, ja.
Het was een vreselijk rotweer, dus we keken ook die kant op. Er was allemaal één lichtstraal. Dus ik snap er eigenlijk helemaal niks van. En er was nachts om half drie uur, denk ik, dat we thuis waren, ja.
En dan kan zoiets gebeuren?
En er kan zoiets gebeuren.
Ja.
Nou, en 's morgens om 10:30, denk ik, het was ongeveer.
Dat ze gevonden is.
Flink op de raam gebonst. En toen kijk ik bovenuit het raam. Ik zeg, frek, ze zit met een hond. Hij zei, met een hond? Hij zei, ja. En toen wees hij wel. Godverdomme, ze hebben met een auto in elkaar gereden vannacht. Ik zeg, wel nee joh. Ik zeg, dat is niet gebeurd. Hij zei, ja, wat dan zit jij wijst naar me waar? Ik zei, dat weet ik niet. Dus ik loop eruit. Hij loopt
hier in het grind dan?
Ja, we hebben nou de randhek gezet. Dus ze lag eigenlijk half die kant en half hier.
Op half jullie erf ook?
Ja. Ja.
En dan met die rugzak, maar jullie hebben er niet aangeraakt?
Nee.
Zo. Nee, hè?
Toen heb ik de politie, hij belde de politie maar op. Zeg hij toen. Dus heb ik de politie gebeld en toen zei ze nog tegen mij. Hij draait even om en kijkt dat er nog leven in zit.
Oh,
ja.
De politie dan?
Toen hebben ze gezegd, ja.
Echt waar?
Dus ik zeg tegen Henk, moet even kijken of dat er nog, of dat er wat er gebeurd is. Godverdomme, je denkt, eraf, naar binnen jij zit en eraf blijven.
Ja.
En ze blijven er helemaal vanaf. Ja, want waar is je op het moment? Ze zijn aan het voetballen bij Margriet. Ben ik in Os bekend?
Nee.
Ja, waar zit je ergens, Henk? Dan kom je naar huis. Oh, hier is iemand van...
wacht even. Oh, ben je er zo? Nou, wij zijn er nog wel, hoor. Doei.
Uit de dataset valt op te maken dat de gebruiker van telefoon 560... in 2013 in de buurt woont van de Berchemse Weg, de locatie waar Marja's lichaam wordt gevonden. Deze persoon valt op door bijzonder telecomgedrag op nieuwjaarsochtend. Maar op basis van de telecomdata kan worden beredeneerd dat 560 niet alleen woonde. Hij woonde samen met de gebruiker van een telefoon met de code 3364. Peter en Michiel van Bureau Dupin praten hierover.
Oké, kun je puntje 3 uitleggen?
Tuurlijk. Ja, die is wel heel spannend. Ja, want hiermee ga ik iets suggereren wat helemaal niet hoeft te zijn, maar waar ik behoorlijk van overtuigd ben geraakt. Wat ik gedaan heb is, ik heb twee persons of interest, die heb ik compleet doorgelicht. Dat is nummer 560 en nummertje 3364. En die twee, die lijken bij elkaar te wonen, in één en dezelfde huis.
En waar baseer je op dat ze in hetzelfde huis wonen?
Dat heeft te maken met de momenten dat zij met elkaar bellen, dat ze dan op verschillende locaties zijn. En als ze op dezelfde locatie zijn, dan bellen ze niet. En ik heb gezien dat nummertje 560 heel vaak in de buurt van Amsterdam is geweest. En ik denk dat daar een project gaande is, dat hij 's morgens daar naartoe is gereden en 's middags weer terug. En stevast rond een uur of 11 in de ochtend, dan belt zijn vriendin even op van hoe het met hem gaat.
Maar vriendin,
Ja, ik zit nog even in de traditionele wereld. Het zou ook inderdaad een hele goede vriend zijn. Maar op 1 januari in de middag, rond een uur of 3:30, zie je de 560, die enige tijd in Bergen is geweest, die zie je weer teruggaan naar zijn woning ergens in de buurt van de Spaanderstraat. Daar staat die mast. Ook zie je 3364 weer teruggaan vanuit het zuiden van Os, ook weer naar de woning waar ze waarschijnlijk samen wonen. En dat is het moment dat er twee opvallende zaken gebeuren. Het eerste opvallende is dat 3364 daarna vertrekt naar het zuiden van Os. En daar zal ze de komende 15 dagen wonen. En het tweede opvallende is dat diezelfde persoon, die 3364, 6 dagen lang zijn of haar telefoon bijna niet meer gebruikt. Dat is opvallend, want als je in de periode daarvoor kijkt, van 1 december tot 1 januari, dan zie je dat het een stevige gebruiker is van de telefoon. En na die periode, dus na 6 januari, zie je dat die telefoon ook intensief gebruikt wordt. Dus precies 6 dagen achter elkaar is er een vorm van radiostilte.
De telefoon met code 3364 is dus vaak in de buurt van 560. Maar vanaf 1 januari 2013, de dag dat Marja Nijholt overlijdt, wordt er met deze telefoon 6 dagen lang niet meer gebeld. Verder valt op dat 3364 de eerste 15 dagen van het jaar niet meer de mast aanstraalt in de buurt van de Berchemse Weg. Maar een andere mast in het zuiden van Os. Dat zijn twee opvallende en afwijkende patronen.
Ik heb iemand nog eens een keer een klap voor zijn kop gegeven. Ja, aan de sportschool. Die kwam ook maar vragen de hele tijd. Zeg, ik ben zat. Wat? Knalde ik hem tegen. Ja, dan mocht ik die jongen niet, hoor.
Inmiddels is Henk teruggekomen van het voetballen. Hij is de bewoner van het huis waar het lichaam van Marja werd ontdekt. En hij is de persoon die volgens geruchten Marja op de laatste avond van haar leven nog gesproken zou hebben in Café Het Libre.
Als je hier de deur hebt, zo weet je niet.
Ja.
En net hier de bar.
Die lange bar.
Zitten wij hier zo'n beetje.
Oh ja.
Ze kwam binnen en toen ging ze eigenlijk achter mij in zitten. En ik heb er eigenlijk nooit geen aandacht aan besteden. Ik had er geen zin in. Ik heb ze ook een oliebol gegeven. En toen is ze weggelopen. En toen is ze aan de bar gezeten. Meer weet ik niet meer. Maar ik zei nog wel cru van hier, een oliebol. Misschien heb ik wat eerder gezegd van gaat ergens anders zitten. En dat kan ook goed zijn, hoor. Dat weet ik niet meer. Want zo zit ik wel in elkaar. Als we gezellig zitten te kaarten, weet ik niet. Dan heb ik geen zin in andere mensen. En toen is ze daar aan de bar gezeten. En niet meer naar gekeken.
Nee.
En wat vroeg ze? Ja, ik weet niet meer wat ze vroeg. Kijk, het was... Ja, dat durf ik niet meer te zeggen.
Maar was ze in de war of zo? Of?
Volgens mij was ze wel verward, ja. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren waarom ik ze nou eigenlijk een oliebol gegeven heb. Ja, omdat ik er vanaf wou. Zeg, hier heb je een oliebol. Oh ja, ze vroeg iets, geloof ik. Ze vroeg iets en ze zat te vertellen of ze moest geld hebben. Wat was dat nou toch ook weer? Weet ik niet meer.
Jullie hadden geen zin in?
Nee, we hadden geen zin in die vrouw. We hadden geen zin in. Het was wel een typisch vrouwtje, hoor. Het was wel een
beetje...
Ja, apart gekleed en allemaal natuurlijk. Een beetje artistiek, zeg maar. Weet je?
Ja.
Ze heeft maar nog geen 2 minuten achter me gezeten, hoor.
Maar een van uw kaartmaten, die heeft nog met haar in het rookhok gestaan, toch?
Nee, ja, weet ik niet, maar ik ben weggegaan. Volgens mij heeft hij buiten mijn haar staan. Ik weet gauw zat, want ik heb het nummer van die jongen.
Oh.
Rob, geef mij niks met telefoon als je wilt.
Horst.
Ja, Willem, met mijn. Luister eens. Ik heb hier een mevrouwtje bij me zitten. En die zijn aan het onderzoeken van die Maya die toen doodging een jaar of 8, 9 geleden. En,
ja.
En dan moest ik iets vragen van de of jij in een rookhok gestaan hebt bij.
Ja, of u met haar nog hebt toen in het Libre.
Ja, ja.
Oh, toen hebt u met haar gepraat en waar zei ze toen?
Ja, dat weet ik nou niet meer. Dan moet je politierapport opvragen.
Maar ze wilde geld of zo? Of,
Nee, dan moet je politierapport opvragen. Waar ga ik nou niet meer aan beginnen allemaal?
Wat zegt u?
Daar zeg ik weer iets anders, dat moet een politierapport staat aan.
En wat voor indruk had u van?
Dat staat aan met een politierapport.
Daar kan ik zo 1, 2, 3 niet opdragen.
Ja, dat moet het ook best maar weer doen.
Oké, nou, dat is genoeg dan. Bedankt hoor.
Okay. Jo, Willem, hou er mee.
Uit de telecomdataset blijkt dat de gebruiker van telefoonnummer 560 een relatie heeft met de gebruiker van telefoonnummer 3364. Maar er blijken nog meer relaties uit de dataset. Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar kerst, een week voor de dood van Marja Nijholt.
Dan gaan we even terug in de tijd naar eerste kerstdag. Dan zie je dat 560 en 3364 naar het zuiden van Nederland afreizen, naar het plaatsje. En dat doen ze met de auto, dat zie je aan de mastgegevens. En wat je daarnaast nog ziet, is dat er iemand anders in die auto heeft gezeten. Laten we die maar eens mevrouw of meneer B noemen. En dat zie je aan de hand van de mastgegevens. Nou ja, op eerste kerstdag ga ik normaal gesproken naar de familie. Dus mijn vermoeden is dat 560, 3364 en mevrouw of meneer B, dat familieleden van elkaar zijn.
De gebruikers van de telefoons 560, 3364 en iemand die we voor het gemak even B noemen, hebben een relatie waarin ze relatief veel met elkaar communiceren en samen op eerste kerstdag naar het zuiden van Nederland reizen. Als we dan weer een stap voorwaarts maken in de tijd, naar nieuwjaarsochtend 2013, dan valt op dat de gebruiker van telefoonnummer 560 actief is rond de locatie en het tijdstip van het overlijden van Marja Nijholt. Daarna verbreekt 560 alle contact. Wat de reden daarvan ook is, het is voorstelbaar dat mensen in de omgeving van 560, zoals 3364 en B, zich zorgen beginnen te maken. Rond 10:30 in de ochtend van nieuwjaarsdag wordt het lichaam van Marja Nijholt gevonden door iemand die zijn hond uitlaat aan de Bergense weg.
Ik kijk uit mijn raampje naar beneden en die staat zo te wijzen.
Maar die bonste op de ruit of die belde aan of wat?
Nee, hij stond te roepen.
Waar is hij dan?
En volgens mij had hij iets eenzelfde kleur haar als u zo'n beetje. Licht. Ja. Hij was niet oud. Ik verwacht hem. Ja, dat is moeilijk te zeggen hoor. Want ik heb hem heel even gezien. Zo rond de 30. Het was geen kleine jongen. Ik heb hem nooit meer gezien. Nooit. Dus toen ging ik verder en toen zag ik die vrouw liggen. Dus ik zei, mijn vrouw kwam ook nog. Ik zeg, ga maar naar binnen. Ik zeg, want dan leg je hier iemand. Ik zeg, bel de politie maar. Nou, we hebben de politie gebeld. Je denkt niet aan dat er iemand daar dood legt of iets soort. Maar er legt iemand. In eerste instantie wist ik niet eens of het een vrouwenverband was. Ze lag op de buik, hè, met een tas die open lag. Dus met papiertjes. Maar ik ben nergens aangekomen natuurlijk, want ja, je kan natuurlijk. Ik wist ook niet dat die vrouw was die waar ik bij gezeten had.
Oh, dat wist je?
Nee, toen op dat moment niet. Op dat moment niet, ik wist we helemaal niet. Dat hoorden we zelf naderhand pas.
Jeetje.
Je had wel gelijk in het idee dat er iets mis was. De tas lag open. Het is net, als ik daar nou zo een klein beetje herinner, het is net of ze achter de rand gezeten hebben. Dat ze iets van de tas uit willen halen. Zo'n idee kregen, weet je. Omdat ze op de grond lag, op de buik, met een rugzakje, geloof ik. Ja, een rugzak was het. En dat lag open, dat lagen papieren los in. Dus een idee kregen dat ze ze achterna gezeten hebben, weet je niet? Zo'n idee krijg je dan. Maar daar kan ik niet zeggen wat voor idee ik kreeg, want ik heb de politie gebeld en meer niet.
Wat viel u nou vooral op?
Ik heb geen bloed gezien. Helemaal niks van gezien. Ik heb ze alleen zien leggen, want ik hoorde naderhand van jullie, geloof ik, van de politie heb ik het niet gehoord, dat ze dus neergestoken is. Daar stond ik van te kijken. Daar heb ik niks van gezien, helemaal niks.
Op nieuwjaarsochtend rond 10:30 bellen de bewoners van de Bergense weg naar 112. Maar vlak voor dat tijdstip valt in de dataset nog iets anders op.
Even terug naar 1 januari, ergens tussen 9 en 10:30 als 3364 richting het zuiden van Os gaat. We weten na verloop van tijd dat ze daar bijna 2 weken zal verblijven. Bij een vermeend familielid. We hebben die net benoemd als B. Dat is in de buurt van de Mondriaanlaan, want daar staat de mast. En in die buurt, daar zit ook de ambulancedienst en een kazerne van de brandweer. En zo rond een uur of 10:30, 11:00 zijn die uitgerukt naar de plaats delict. En dat hebben ze waarschijnlijk gehoord. En als je dan de combinatie neemt tussen dat wat 3364 weet en wat ze horen in de buitenwereld, ja, is iemand aangeslagen en dat is die familielid B. Die pakt de telefoon en die belt een mogelijke familielid van 560. En die gaat weer iemand anders bellen. Dus je gaat dan daarna een keten van telefoontjes zien. En het bijzondere is dat degene die zij dan belt, uiteindelijk ook naar de hoofdverdachte gaat bellen.
560.
Ja, en die gaan naar de 560 bellen. En het begint ergens zo rond een uur of 11 in de ochtend. Dat is een paar uur na de moord op Marja Nijholt.
Uit de data blijkt dus dat de gebruiker van telefoon 560 tot vroeg in de ochtend van 1 januari 2013 actief is in de buurt van de plaats delict. Maar voordat het lichaam van Marja Nijholt wordt ontdekt, stopt 560 met communiceren. Ook wanneer meerdere vrienden en bekenden contact proberen te leggen, reageert 560 niet op inkomende telefoongesprekken of voicemailberichten. Op dat moment komt de persoon die we eerder aanduiden als B in actie.
We gaan even terug naar mevrouw B. Mevrouw B die gaat om 12 uur, dan ben je een uur verder, gaat zij met de trein naar Den Bosch. Dat zien we in de dataset. Alleen de kortste route is van die woning, ergens in het zuiden van Os, rechtstreeks naar het treinstation. Maar dat zie je niet. Wat je ziet is dat ze een hele grote boog, een omweg, fietst richting Bergenseweg. En daar is een groot onderzoek gaande van de politie. Ze vraagt daar waarschijnlijk rond wat er is gebeurd. En met die informatie gaat zij twee personen bellen. En dat zijn nou net de twee personen die met 560 hebben gebeld. Die zitten in onzekerheid. Die weten niet wat er is gebeurd. En 560 heeft niet opgenomen. Ze weten niet wat er aan de hand is. En misschien ligt 560 wel op de Bergenseweg. Dat weten ze niet. Iedereen is op zoek naar 560. Die willen weten wat er is gebeurd.
Terwijl de brandweer de plaats delict afsluit met schermen en de politie onderzoek doet naar het lichaam van een op dat moment nog onbekende vrouw, maken niet alleen mensen in de buurt van 560 zich zorgen. Ook Robbie, de zoon van de bewoners van de Bergenseweg, wordt gebeld.
Mijn zus belde op, ze zegt, ja, je moet even naar huis komen, want er ligt een dode vrouw op de oprit. Ja, ik geef ook de beste wensen, maar wij slapen nog. Dus gooi de horen erop. Belt ze weer terug. Ja, Robbie, ik maak geen geintje. Ik zei tegen zijn vrouw, want die was hoogzwanger toen. Ik zei, nou, ik denk dat Tom rechts gaan kijken. Ik zei, want er ligt toch iemand op de oprit. Ja. Ja, toen lag ze daar.
Want wij liepen op straat, of ik er dan. Toen kwam er ook meteen een mevrouw en die zei zo van, ja, de ene dag zit hij in het café ermee en de volgende dag ligt ze op de oprit. Raar, raar.
Het is raar. Maar het is toevallig. Het is toevallig. Ja. Het is ook toevallig, hè. Het is ook heel vreemd. Dat ze bij ons gezeten heb en na dan tekst ook bij mij op de stoep. He? Het is net als ze zeggen van, we zullen die Henkes hebben.
Oh, wat bedoel je?
Nou, we hebben hier iemand die gooit maar bij hem op de stoep. Ja, kan.
Mijn zwager die kreeg telefoon. Je condoleert met jullie Robbie, hè? Hij zei, dus toch niet normaal dat ze hem in elkaar geslagen hebben en dat ze hem dood op de oprit neergegooid hebben.
Ze dachten dat jij het was.
Hij zei, wilde maar een telefoon hebben, hij staat hier langs me.
Echt waar, is dat zo?
Dat vertelde ik hem toen. Maar er werd zoveel gelul. Allemaal uit Berchem, zoveel
gepraat. Ik vraag mij af, van, de overbuurman. Er is er nog eentje geweest die heeft gezegd dat ze bij mij hebben zitten kaarten.
Ja, dat was de overbuurman, was dat, ja. Die heeft gezegd dat hij jou werd zien slepen met het lijk. Maar mensen lullen toch altijd, joh. En dat mag ook.
Vreemd. Vreemd. Ja. Vreemde mensen.
Ja, maar dat is toch logisch, als er een lijk bij jou op een oprit ligt, dan gaat het toch vanuit dat jij het bent geweest.
Nou ja, juist niet. Lijkt me dat je niet op
dan,
je eigen oprit legt.
Nee, maar dat er dan een conflict is geweest, noem maar iets, zeg maar.
Nou, ik vind wel, ik hoop dat ze de dader vinden.
Op basis van de patronen in de dataset kunnen veel verschillende scenario's worden opgesteld. De gebruiker van telefoon 560 kan, na een avond actief te zijn geweest, zijn gaan slapen en de telefoon niet meer hebben opgenomen. Meerdere mensen kunnen zich daardoor ongerust hebben gemaakt. En twee van hen kunnen vergeefs 560 hebben gebeld in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. Maar volgens Michiel kan er ook iets heel anders aan de hand zijn.
Ja, op basis van die zeven opmerkelijke telefoonpatronen lijkt het er heel sterk op dat 560 de persoon is die na de moord weg is gerend zonder iemand te verwittigen. Niemand wist ervan. En de kring rond hem startend met 3364, ja, bijna in paniek zijn geraakt waar hij gebleven is en wat er is gebeurd. En dat heeft uiteindelijk tot een keten van telefoontjes geleid. Dat is mijn interpretatie. Als je dat vraagt, dan is dit is het verhaal. En als je die 7 opmerkelijke telecompatronen optelt, dan is ieder patroon nog steeds niet heel erg verdacht. Maar als je de optelsom maakt, ja, dan wijst alles uit naar één persoon. En dat is een heel interessant persoon om verder te onderzoeken. Ja, en misschien is het de hoogdader.
En dat is?
560. Ja.
Op basis van de patronen in de data is de gebruiker van telefoon 560 een persoon waarmee Bureau Dupin graag in contact zou komen. En als die data wordt gecombineerd met bronnen als Google Earth, Bing, Facebook, PeopleFinder of Wayback Machine, kunnen we deze persoon ook daadwerkelijk benaderen. Maar daarmee stuiten we op een dilemma. Jill legt dit uit.
De hoofdvraag is natuurlijk, wat is er gebeurd met Maya? Als het je lukt om bepaalde ID's te koppelen op basis van bijvoorbeeld informatie uit social media, dan krijg je weer een extra puzzelstukje die op zijn plek valt. Wat waren de omstandigheden in Os op 31 december 2012? Wat er heel spannend aan is, is dat bepaalde ID's, dat je daar een bepaald gedrag van ziet, hè, telecomgedrag. Dat maakt het mogelijk om te zeggen van, dit ID hoort bij die persoon. En dan begeef je je eigenlijk op een, ja, in een heel donkergrijs gebied. Hè. Wat ga je daarover kenbaar maken, ook richting de community? En wat hou je voor jezelf?
Hiermee zegt Jill iets heel belangrijks. In de telecommunicatiedataset stuiten we op personen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek, maar die door de politie niet als interessant zijn bestempeld. Uit de dataset kunnen we die personen niet identificeren. Maar als we verschillende databronnen met elkaar combineren, kunnen we dat wel. Maar mag dat? En willen we dat? Bereiken we hiermee de grens van ons experiment?